Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Goede vrienden van Radio Maria, we bevinden ons in de maand oktober en in de grote bundel van de volledige dichtwerken van Guido Gezelle vonden we bladzijde 1333 een mooi gedicht met als titel Oktoberbomen. Het is nog altijd goed wandelweer, we gaan dus weer heel dit uurtje religieuze poëzie al wandelend door de schepping. En we nemen onze dichter mee als een gezellige gezel en laten hem vertellen wat hij ziet. Oktoberbomen. Hoe schoon, och, hoeveel schoner is, al moet het nu gaan sterven eer lange tijd van hier, hoe schoon en schoner duizend werven als vroeger het najaars loofgewas, wanneer het lente en zomer was. 'Tis lief en lustig, diepe nu en door het bos te dwalen, te zien hoe de oude bomen al hun oude schoonheid halen, te schranken uit. Wat tijd beleeft gij, vrienden, die zo'n vreugde u geeft? Verlangt gij, zo de ziel verlangt, die, vrij van alle schulden, van monde vaart ten hemel, en, verlost van tevig dulden, het leven in dit tranendal nu ketenloos verlaten zal. Is daarom al uw loof zo lief gepind? Zijn al uw blaren veranderd in een bruiloftskleed, om eindelijk heen te varen, te rusten? Stervend najaarsblad, oktoberbomen, leer mij dat. Onze gelovige vriend, priester, dichter, beschrijft eerst het mooie in het bos en dan naar het einde toe spreekt hij met de bomen alsof het levende mensen zijn. Hij geniet van de weelde in het najaarsseizoen. De bomen kunnen allerlei prachtige kleuren krijgen. En in sommige streken, wanneer je bijvoorbeeld in beboste streken wandelt, dan hangt bij wijze van spreken het goud aan de bomen. Het goud valt van de bomen in mooie, geel gekleurde bladen. De klimop krijgt soms purperen kleuren. De druivenranken krijgen nog meer felle, lichte kleuren. Al wat ademt en leeft krijgt een ander kleurtje in de oktobermaand. En wat onze vriend dichter leert is leren sterven. Dat is iets dat mensen vandaag vrij moeilijk kunnen. Sommigen zijn daar niet klaar voor en het overkomt hen. Anderen mediteren daarover, denken daarover na. Maar het komt vaak en eigenlijk altijd onverwacht en onvoorzien. Waken bij stervenden leert ons eigenlijk zien hoe de mens langzaam maar zeker afscheid neemt en tot bij zijn laatste snik bewaart zijn eigen ik, totdat hij opgeslorpt wordt in Gods oneindig ik. De laatste zin die Guido Gezelle hier gebruikt is, gericht naar het najaarsblad. Stervend najaarsblad, oktoberbomen, leer mij dat. Maak mij dat duidelijk. Leer mij vertrouwd te komen met afscheid te nemen. We hernemen eventjes strofe per strofe. Hoe schoon, och, hoeveel schoner is, al moet het nu gaan sterven, eer lange tijd van hier, hoe schoon en schoner duizend werven als vroeger het najaarsloofge was, wanneer het lente en zomer was. Met andere woorden, hoeveel schoner is het loofgewas in het najaar? Veel mooier dan de lover in de lentetijd en in de zomer. En in een tweede strofe gaat hij daar dieper op in. 'Tis lief en lustig, diepe nu en door het bos te dwalen, te zien hoe de oude bomen al hun oude schoonheid halen te schranken uit. Met andere woorden, ze halen het uit de kasten. Schranken komt van het Duitse woordje die schranken. Wel nu, dat zijn de planken die in de kasten liggen. En daar zou Sint-Josef wel iets kunnen van mee vertellen, omdat hij altijd alles op de bovenste plank weet te liggen. Of kan leggen. En nu doet de natuur niets anders dan het bovenbeste uit de kast te halen om het te toon te stellen, om het te laten genieten van de passanten, de wandelaars. 'Tis lief en lustig, diepe nu en door het bos te dwalen, te zien hoe de oude bomen al hun oude schoonheid halen te schranken uit. Wat tijd beleeft gij, vrienden, die zo een vreugde u geeft? De tijd, de herfsttijd, geeft ons een vreugde. We krijgen daar in de open natuur een beeldrijk schilderij gratis. Het is aan ons en onze oogjes om ervan te genieten. In een derde strofe bereidt hij ons precies al een stukje voor op allere zielen. Verlangt gij zo de ziel verlangt, die, vrij van alle schulden, van monde vaart ten hemel, en, verlost van eeuwige dulden, het leven in dit tranendal, nu ketenloos verlaten zal. De ziel is geroepen om recht naar de hemel te stijgen, vrij van alle schulden, en verlost van eeuwig dulden het leven in dit tranendal nu ketenloos verlaten zal. Dus de ziel is niet tegen te houden, de ziel is niet te ketenen, de ziel is onsterfelijk en de mens kan haar eigenlijk niet tegenhouden. Wanneer hij sterft, keert de ziel terug naar haar schepper. Opmerkelijk is dat hij het woordje dulden laat rijmen met schulden. Gij verlost van eeuwig dulden. Dulden, daar komt het op aan in ons leven, want in alle lijden is er maar één antwoord te geven, dat wij het eenvoudig dulden. In wezen moeten we alles kunnen dulden, onszelf, de anderen, het leven, het sterven. Dulden is de kruisdeugd eigen aan de volkeren die eeuwenlang onderdrukt werden. En aan de individuen die ongezien in stilte in het verborgene slag op slag hebben moeten ontvangen. Het zijn de eenzamen, de miskenden, de ongelukkigen. Op voorwaarde dat zij ootmoedig bleven van harte. Welke majestatische schoonheid ligt in deze deugd besloten, in het dulden. Geduld oefenen met het leven, met zichzelf, met de naasten, is werkelijk een ootmoed in volle actie. Ook in het leven van Jezus is dat duidelijk. Nergens verschijnt de Godmens zo koninklijk als te midden van de spot, het onbegrip, de mishandelingen, de lichamelijke uitputting en de geestelijke verlatenheid. Kijk eens, toen Jezus binnenreed op een ezeltje in Jeruzalem, trad hij met zijn koningschap het sterkst naar buiten als duldend mens. De psychologische reactie van zijn beulen was de schijnbaar sarcastische, maar in de grond nog bewonderende knieval met de uitroep: "Gegroet, koning der Joden." Jezus zelf is zacht en ootmoedig van hart. Bid voor de duldende menigten in alle werelddelen. Hun aandeel in Gods ontferming over ons is onschatbaar. Verlangt gij, zo de ziel verlangt, die vrij van alle schulden van monden vaart ten hemel en verlost van eeuwig dulden het leven in dit tranendal. Nu de ziel haar ketenloos verlaten zal. Is daarom al uw loof zo lief gepind, zijn al uw blaren veranderd in een bruiloftskleed, om eindelijk heen te varen, te rusten. Stervend najaarsblad, oktoberbomen, leer mij dat. De laatste woorden doen mij spontaan denken aan wat Guido Gezelle ook bidt. O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Dit gedicht werd geschreven in 1895, 4 jaar voor zijn hemelwaarts gaan. Maar ook in die hogere leeftijd vraagt hij nog: leer mij te sterven, najaarsblad. Een tweede gedicht voor deze maand oktober is De Avondzon. In dezelfde dichtbundel, bladzijde 1312. De tekst spreekt voor zichzelf, behoeft geen commentaar, maar laat ons, al wandelend, genieten van de avondzon. Jullie weten allemaal, beste luisteraars, dat de zon opgaat in het oosten, stijgt tot in het westen en ondergaat, stijgt tot in het zuiden en ondergaat in het westen. Bijkans beet de zon in het westen, die vroeg morgens opgestaan, mij en u en al ten besten heeft heur dagelijks werk gedaan. Goeden hielp zij vreedzaam leven. Dwazen die heur licht onteerd wilden, laat zij, rein gebleven, de bleuzend aanschijn toegekeerd. Zo voldoet zij alle dagen heure dienst, volstandig in het voeren van de hemelwagen seders werelds aanbegin. Eens zal zon en al verslinden tendelvier. Die vijand van God nu is, hoe zal hij vinden vriendelijkheid en vrede dan? Raakte de zon de rode kusten van den oost? O mens, en zijt niet om morgen ongebluste vonk te zien van haat en nijd. Maar u, mij en al ten besten mogen in vrede opgestaan nooit op vijands veten in het westen de avondzonne slapen gaan. Bij kans beet de zonne in het westen. Bij kans daalt beet, een zeer vreemd woord voor ons. Beet komt bij ons van bijten, maar hier bedoelt de West-Vlaamse dichter: bij kans beet de zon in het westen, bij kans daalt de zon in het westen neer. En wat zegt hij dan over die zon? Die vroeg morgens opgestaan, die al vroeg in de morgen is opgestaan, mij en u en al ten besten, tot voordeel van ons allemaal, heeft ze uw licht onteerd. Heeft ze haar licht u geschonken en ze heeft gewoon haar dagelijks werk gedaan. De zon maakt geen lawaai, de zon vraagt geen aandacht, ze maakt niet van haar oren en ze gaat gelukkig nooit in staking. Maar de zon doet haar best van bij het opgaan tot bij het slapen gaan. We zouden moeten zingen: van bij het opgaan van de zonne tot bij het nedergaan, zij geprezen de naam van de Heer. En wat doet die zon? Er zijn goede mensen en er zijn dwaze mensen. En Guido Gezelle dicht: goeden hielp zij vreedzaam leven. Dwazen die heur licht onteerd wilden, laat zij, rein gebleven, de bleuzend aanschijn toegekeerd. Het bleuzend aanschijn is het schaamblozend aanschijn. De dwazen moeten beschaamd zijn, wanneer ze tenminste goed van hart zijn of nog een goed geweten hebben, dan moeten ze, wanneer ze van binnenin nog een rein hart hebben en geen misvormd geweten, dan zullen zij beschaamd blozen wanneer de zon ondergaat. In een derde strofe: zo voldoet zij alle dagen heure dienst, volstandig in het voeren van de hemelwagen sedert 's werelds aanbegin. Sedert 's werelds aanbegin is van bij de aanvang, van bij de oorsprong van de schepping. Zo volbrengt de zon haar dienst, volhardend, volstandig, in het voeren van de hemelwagen. Met andere woorden, hier krijgt de zon een klein applaus. Ze heeft haar best gedaan, ze verricht haar dienst, verstandig, volwaardig en volhardend. En dat doet ze van bij de aanvang van de schepping. Met andere woorden, wij kunnen het niet raden, amper schatten, welke onschatbare diensten broeder Zon reeds heeft verricht aan de mensheid. In een vierde strofe krijgen we eerder iets naar de toekomst toe. Eens zal de zon en al verslinden tendelvier, die vijand van God nu is, hoe zal hij vinden vriendelijkheid en vrede dan? Eens zal de zon en al verslinden tendelvier. Het tendelvier is het eindvuur, de kosmische wereld brandt op de jongste dag. Eens zal zon en al verslinden tendelvier. Dus bij het laatste oordeel, op het einde van de wereld, zullen zon en al wat er rond is verslonden worden. Die vijand van God nu is, hoe zal hij vinden vriendelijkheid en vrede dan? Raakt de zon de rode kusten van den oost? O mens, en zijt niet om morgen ongebluste vonk te zien van haat en nijd. De zon gaat onder in het westen, maar ze zal dan bij het opstaan in het oosten de rode kusten zoenen en zijt om niet. En morgen, wanneer de zon rood ondergaat, dan krijgen we een signaal dat het wel eens zou kunnen hard waaien, zanderendags, een koude oostenwind. We zullen ongebluste vonk zien van haat en nijd. Maar u, mij en al ten beste mogen in vrede opgestaan, nooit op vijands vete in het westen de avondzonne slapen gaan. Hier smeekt de dichter eigenlijk, als de zon gaat slapen, maak dan dat je met iedereen overeenkomt. Dat je met niemand in ruzie ligt, of dat je met niemand in de weerwar zit, of dat je niemand pijn doet, zoals Alice Nahon dicht 's avonds voor het slapen gaan, denk ik na of ik geen enkel harte heb zeer gedaan, heb pijn gedaan. Zo mag er geen zon ondergaan, of we moeten eerst weer vrede hebben gesloten met alle mensen rondom ons. Na de avondzon keren we nu naar het avondrood. Je hoort dat Guido Gezelle tientallen keren moet blijven stilstaan zijn bij het wonder van de natuur. Hij komt er zo dikwijls op terug. De zon is al een wonder op haarzelf, maar nu bereikt hij toch heel duidelijk een andere realiteit in de schepping. Je vindt de tekst in het boek bladzijde 1414. Wat doet de zon? Wat doet het duister? Wat doet het bomenvolk? Want zo noemt hij de groep bomen waarheen hij wandelt. Avondrood. Nog nauwelijks is het groen der bomen groen, en even zijn, toppenwaarts, alleen de takken groen gebleven. Al tander zwarter wordt en zwarter, bomen net van zwarte zijde zijnd op blauw satijn gezet. Het leeft alles langzaam uit dat verf is. Henen dalen de laatste en langste van die lieve zonnestralen. Het wordt watergroen omhoog, omlege brandt en broeit de grote zonne nog, die zinkt en groter groeit. Ze duikt haar aangezicht beneden des werelds neggen, die eindloos links en rechts hun lange lijsten leggen. Die kopwaarts striemen, die kunnen wolken twee of drie, de zonneziende kant geheel vergulden zien. In het heerlijk zonneveld, dat donker wordt omhoge en langzaam donkerder en dieper, staan ten toge, geschreven, zwart op goud, een bende reuzen groot, het eindloos bomenvolk in het eindloos avondrood. Bezie mij haastig nu die schoonheid, nederneigende duisternissen, het veld, het vee, de vogels zwijgen, het nauwt in het westen, nog een tijdje en doodgedaan zal al die heerlijkheid gedekt en donker staan. Het groen van de bomen reikt tot bovenaan groen. En al het andere wordt, bij het slapen gaan van de zon, zwarter en zwarter. De bomen lijken van zwarte zijde te zijn, op blauw satijn. Mooi kleurenpakket. alles leeft langzaam uit, wat verf is. Heen en dalen, dat wil zeggen, op en af, naar neder, dus al wat kleur heeft, verdwijnt, daalt weg. Wanneer de laatste, lieve, langste zonnestralen verdwijnen. Het is heel mooi hoe hij drie adjectieven gebruikt, beginnen met een L, de laatste en langste van de lieve zonnestralen. De laatste en langste van de lieve zonnestralen, hoor je hem dansen door het avondrood. Het wordt watergroen, omhoog, omlege, brandt en broeit de grote zonne nog, die zinkt en groter groeit. Met andere woorden, terwijl de zonne zinkt, wordt ze groter. Ze groeit, ruimer, breder. Het is een proces dat velen van u kunnen bewonderen. Wanneer de zon werkelijk slapen gaat, dan komt ze als een grote, rode, oranje bol werkelijk neergedaald om als het ware op de bodem van de aarde te rusten. En hij gaat verder. Ze duikt haar aangezicht beneden des werelds neggen. Ze verbergt zich. Aan de scherpe randen, aan de kimlijnen, aan de horizon van de wereld. En die wereld links en rechts legt lange lijsten. Dat zijn eigenlijk lange balken. Om als het ware te zeggen, kijk, hier is een grens, tot hier mag je schijnen vandaag en nu moet je wachten tot morgen. Er zijn dus lange lijsten die gelegd worden, lange balken eigenlijk, die kopwaarts striemen, die een wolken twee of drie, de zonneziende kant geheel vergulden zien. Het is heerlijk zonneveld dat donker wordt omhoog en langzaam donkerder en dieper staan ten toge. Ten toge staan betekent ten toon staan. De zon kan je niet zeggen of vragen van zich weg te steken of te verbergen. De zon speelt geen pieperkeduik, ze kan niet. Er is niets groot genoeg om zich achter te verbergen, tenzij een paar West-Vlaamse donderwolken natuurlijk. Of Limburgse donderwolken, of Antwerpse donderwolken, en daar hangt al heel wat donder boven. Maar goed, het is heerlijk zonneveld dat donker wordt omhoog en langzaam donkerder en dieper staan ten toge geschreven. Zwart op goud, een bende reuzen groot, het eindloos bomenvolk in het eindloos avondrood. Mooi hoe hij hier een groep bomen beschrijft als een bende reuzen. Een eindloos bomenvolk. In de vierde strofe, of de vijfde reeds, bezie mij haastig nu die schoonheid, nederneigen de duisternissen, het veld, het vee, de vogels zwijgen, het nauwt in het westen. Nog een tijdje en, doodgedaan, zal al die heerlijkheid gedekt en donker staan. De dichter met een wakker oog en met een scherpziend hart nodigt ons uit, bezie mij haastig. Hij laat de dalende avondzonne tot de mensen spreken. Terwijl je het nu kunt zien, bezie mij haastig nu die schoonheid. En dan beschrijft hij wat er te zien is. Het vee, de vogels, het veld, alles begint te zwijgen. Het nauwt. En in het westen nog een tijdje, en doodgedaan, zal al die heerlijkheid gedekt en donker staan. Het is een en al meeleven met de natuur, met de schepping, met de cadeaus van de schepper. Dank u, dierbare Guido Gezelle, dat je ons zo laat genieten. Naderder naar het einde van zijn leven in 1897, de 28 januari, schrijft hij een gebed dat hij noemt het klokgebed. Dat is een ander woord voor het Angelus. Je vindt de tekst bladzijde 1485. Hoe helder klinkt de klokketaal ten torren uit, tot de negenmaal herhaalt de klepel op de ronde boord zijn B-gekloppen. De landman laat zijn rossen staan, naar huis zal hij en rusten gaan. Maar eer hij stap van stede zet, zo bidt hij nog zijn klokgebed. Een engel naar Maria kwam, de boodschap hij van het boetelam had meegebracht, en negenmaal begroet haar nu de klokketaal. Gods eeuwig woord, het licht, verliet des hemels, en Maria hiet het moeder zijn van hem die aan de boom voor ons heeft boete ontvangen. Dus Gods woord heeft het licht verlaten uit de hemel, en Maria heeft het ontvangen. Ze heeft het voor ons zelfs zo ver laten komen, dat hij, die werkelijk de minne zelf was, de Godmens, is gehangen aan de boom, en daar heeft hij voor ons de boete ontvangen. Hij heeft geboet uit vrijwilligheid, welwillendheid voor onze zonden. En een laatste strofe klinkt: de landman, na de laatste klop van bidden, houdt van werken op. Zijn rossen staan op stal weerom, en moeder wenst hem welkom. Een laatste strofe voor dit stukje religieuze poëzie is een kort gebed tot Jezus. Je vindt het bladzijde 654. Het is een kort, indringend gebed. Die 33 jaar en zoveel droeve dagen, o Jezus, Jezus mijn, voor mij hebt willen dragen, heb 33 maal mijn hart, mijn hoop, mijn al, en geef mij eens die dag die eeuwig duren zal. De Meester Jezus is op 33-jarige leeftijd gestorven en heeft daar binnenin, in dat korte mensenleven, zoveel ellende gekend. Wie zal hem naspreken? Wie zal hem nabidden? Jezus, Jezus mijn, die voor mij hebt willen dragen het kruis. 33 jaar lang hebt gij droeve dagen meegemaakt. En gij zijt mijn hert, mijn hoop, mijn al. Geef mij eens die dag die eeuwig duren zal. Hier verwijst Guido Gezelle naar de zondag waarop de zon nooit meer ondergaat, naar ons eigen Pasen. Het is dus een man Gods vol hoop en vol vertrouwen tot de Meester. Jezus mijn, geef mij eens die dag die eeuwig duren zal. Met andere woorden, wij mogen als stervelingen uitzien naar een dag waarop we als inboorlingen van het Rijk Gods welkom zijn in de hemel. En dat is dan de dag waarop de zon nooit meer ondergaat. Bomen wenen dikke tranen, dichtte Guido Gezelle in een gebed, bladzijde 1484. Daar ga ik toch eventjes met u naar terugkeren, hoor. 1484. Tranen is dat gedicht getiteld. Tis nevel koud en half voor noens, nog duister in de lanen, de bomen die ik nog nauwelijks zien kan, wenen dikke tranen. Ten regent niet, maar het zevert van die fijn gezichte, natte schiervatbaarheid, die stof gelijkt en wolk en wulle en watte. Tis asgrauw al, beneden, omhoog, in het veld en langs de lanen, de bomen die ik nog nauwelijks zien kan, wenen dikke tranen. Twee keer komt die zin naar voren, in het einde van de eerste strofe en het einde van de derde strofe. De bomen die ik nog nauwelijks zien kan, wenen dikke tranen. Het woordje tranen verwijst naar het weerloze plekje. Het meest weerloze plekje dat er is op aarde, dat is een traan. Bij elk menselijk wezen is de traan een teken van wat er inwendig leeft. Dat is het binnenste van iedere ziel. Want we zijn weerloos geboren en we hebben ons eigen lot niet gekozen. Bij het laatste maal heeft Jezus zichzelf vrijwillig gegeven. Hij heeft voordien geweend in de hof van olijven. En ik denk dat de olijfbomen krom waren van verdriet, van mee wenen met de meester. Ook bomen kunnen wenen, zoals die krom gegroeide olijven. Maar wat doet God? God is de heiland en zal zalven, zal helen, zal verkwikken, zal troosten. Hij voedt ons op de lange pelgrimstocht naar het beloofde land. Hij is de bron van alle heiligheid. Hier, met de tranen, is de dichter zeer realistisch. Zoals Jezus in zijn openbaring ook altijd zeer realistisch was. Ooit heeft een zekere pater Monstrij een boekje uitgegeven onder de titel Gezelle Tuiltjes. En hij heeft aan de priester, Oost-Vlaamse confrater Wart Poppe, gevraagd om een klein inleidingsje te schrijven. En hoor eens hoe groot de liefde is van Poppe voor gezellen, reeds van in de collegetijd. Ik lees u een stukje uit dat voorwoord. Gaat het niet met gezellen gelijk met veel grote mannen? Ze worden veel vernoemd, hoog bewonderd, maar ze worden soms weinig gelezen en nog minder nagevolgd. Zo schoon, zo zuiver en diep van ziel kende ik gezellen niet. Als men die geurige bundeltjes een tijd op zak draagt of er soms in verloren ogenblik een blommeke uitleest, dan voelt men zich stil vertrouweling en navolger worden van vader gezellen. Wat bidt die wel en hoe licht neemt hij de ziel mee op in zijn gebed? Er zijn ook hier en daar weer klanken te vinden van Gezelles angstige zielsuitingen. Gezelle is geen weemoedige ziel, geen die zich ziek behagelijk over zijn ziekelijkheden en zijn zielentoestand buigt, maar hij geniet van de uiting en de verklanking van zijn ongezond wee. Gezelle is iemand die leed als hij bad en bad als hij leed. Nederig en vol godsvertrouwen kon die man bidden. Het ging om een zoete, genezende zielepijn die we kunnen terugvinden in meerdere gedichten. We kunnen meer dan ooit naar de komende maand uitzien wanneer we 1 november al de heiligen vieren. Heiligen hebben wij nodig, brood nodig, meer nodig dan brood. 1 heilige werkt meer uit voor Gods glorie en voor zijn medebroeders en zusters dan 100 halfslachtigen. Wil iemand van u een weldaad bewijzen aan de naasten en aan de gemeenschap en aan de wereld, word een heilige. Wilt ge een apostel worden in de kerk van Christus, word een heilige. En voelt ge u dichter of kunstenaar of artiest, dan moogt ge in uw binnenste uw ziel laten beroeren om in woord en zang en beeld en kleur alles uit te schilderen wat schoon is, waar en minzaam. En dan zingt ge in pijnlijke onmacht zangen die als apostolische krachten de zielenwereld doorvaren en het rijk der schoonheid, Gods liefderijk, in talloze kinderen van God gaan bewerken. Zo redt gij uw ziel en die van anderen, schrijft onze dierbare confrater Gezelle in het voorwoord op gedichten. Het is onze confrater Bartje Poppe, die dat schrijft in een voorwoord op een tuiltje, bloementuiltje, van Guido Gezelle. Tot komende maand.